Zullen we samen het laatste stukje lezen van de tweede Johannesbrief? Net voor het boek Openbaring hebben we de tweede Johannesbrief, waarvan we de eerste zes versen de vorige keer behandeld hebben. Het thema van de tweede Johannesbrief is waarheid. Het gaat over de waarheid liefhebben in vers 1, de waarheid leren kennen, vanuit de waarheid leven en in de waarheid wandelen, zoals er ook verder staat. En nu gaan we vanaf vers 7 verder lezen, de tweede brief van Johannes vanaf vers 7. Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt. Een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Ik heb u veel te schrijven, doch ik wilde dit niet doen met papier en inkt, maar ik hoop tot u te komen en van mond tot mond te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zij. U groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. Nou, tot zover dit stukje. Het begint wat we net met elkaar gelezen hebben. Er zijn vele misleiders uitgegaan. Nou, weet dat Johannes in deze brieven, zowel in de eerste brief als in de tweede brief, waarschuwt voor een verloop in de gemeente. Dat er ook dwaalleringen zijn, dwaalmensen, mensen die de gemeente op een verkeerd spoor zetten. En met name, en dat hebben we ook in de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk gelezen, zij zijn herkenbaar aan het feit, en laten we het maar even nog een keer bijlezen, in hoofdstuk 4 van de eerste Johannesbrief, het tweede vers. Hoofdstuk 4, het tweede vers. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist. Nou, hier wordt dus genoemd weer, opnieuw, er zijn misleiders uitgegaan die de komst van Jezus Christus in het vlees, niet belijden. Nou, wat bedoelt Johannes hier nou mee? De komst van Jezus in het vlees. Nou, dat is nog steeds zo. De Joden, die kijken uit naar de Messias. De orthodoxe Joden kijken uit naar de Messias. Waar kijken ze dan eigenlijk naar uit? Wat verwachten ze dan? Nou, zij verwachten eigenlijk een ingrijpen vanuit de hemel. Dat er als het ware een hemelse Messias komt met heerlijkhed, goddelijk en de zaken eigenlijk voor het volk van Israël opneemt. Als het ware meer een soort engel, een hemelse persoon die ingrijpt. En als nu gezegd wordt, nee, Jezus is gekomen in het vlees, dan wordt daar eigenlijk mee gezegd dat Jezus niet als een soort hemelse engel in zijn goddelijke heerlijkheid naar deze wereld gekomen is, maar dat Jezus in nederigheid, in dienstknechtgestalte, in vlees, in menselijke gestalte, dat God in menselijke gestalte naar deze wereld gekomen is. Nou, en dat wilden wij de Joden niet in. Daar begrijpen de Joden helemaal niks van. En ik denk dat dat inderdaad de geest van de antichrist is, want er staat ook in de Bijbel dat als de antichrist hier zal zijn, dan zal de antichrist niets anders doen dan grote tekenen en wonderen. De antichrist zal laten ervaren dat God met kracht ingrijpt in deze wereld. En iedereen die gaat voor de bijl. En we leven vandaag in de tijd waarin mensen heel erg gefixeerd zijn op allerlei wonderen en tekenen en grote dingen. Nou, ik denk dat dat heel duidelijk hier naar voren komt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Er zijn heel veel mensen die absoluut niet geloven dat God, de almachtige God, in de gedaante van een eenvoudig mens gekomen is. Dat hij vlees aangenomen is, heeft dat God mens geworden is, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Begrijpt u dat een beetje? Dat eigenlijk de dwaalleer is. Hè? Dat mensen eigenlijk alleen maar denken, nee, God die grijpt rechtstreeks in vanuit de hemel. Nou, God heeft dat wel gedaan, maar op een heel andere manier. Als mens. En weet u, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat tussen God en de verloren mens kwam iemand die zowel God was, als ook volkomen mens was. En hij moest mens zijn, hij moest een lichaam hebben, want als hij geen mens was, als Jezus geen lichaam had, dan kon hij ook niet sterven. Dus hij moest wel dat vlees aannemen. En als de Christus niet in het vlees gekomen was, dan kon de Jezus nooit zeggen, dit is mijn vlees voor u, doe dit op mijn gedachtenis. Konden we ook nooit avondmaal vieren, dan waren we ook nooit verlost. Maar juist, hè, dat zegt Petrus ook zo mooi, dat Christus in zijn vlees, in zijn lichaam, al de zonden aan het hout gebracht heeft. Dus het is de kern van onze verlossing. En de antichrist, ja, die wil dat als het ware wegnemen. En dat God alleen maar op een hele wonderlijke manier ingrijpt. En dan staat er zelfs dat de antichrist in staat is, ja, zover zelfs in staat is om vuur uit de hemel te laten komen. Nou, u weet nog wel uit de tijd van Elia, dat Elia zegt, de God die antwoordt met vuur, die is de ware God. Nou, zo ver gaat de antichrist. Dat de antichrist zegt, ja, dit is het goddelijk ingrijpen. Nou, dat is een dwaalleer. Vandaar dat er ook staat, ik vind het best wel heel belangrijk, in vers 8, daar staat, let op uzelf. Let op uzelf. Ik had vanmorgen een gesprek met iemand en die was ontzettend, die kon heel rap van de tong, die kon heel veel vertellen over de Heer Jezus. Heel veel vertellen over allerlei dingen die ze doet voor de Heer Jezus, waar ze getuigt en dit en dat. En toen vroeg ik heel eenvoudig aan deze persoon, maar goed, dat is allemaal heel mooi en aardig dat je dat allemaal doet en kunt zeggen. Maar weet je nu ook zeker dat je eeuwig leven hebt? Weet je nou ook zeker dat als dit leven voorbij is, dat je bij de Jezus in de hemel komt? En eigenlijk een beetje tot mijn verbazing, maar ik had het ook wel een beetje verwacht, zei deze persoon, ja, dat zal later wel blijken. Gek, hè? En toen ging ik wat doorpraten, en toen bleek dat deze persoon op heel veel dingen heel anders geïnformeerd was. En eigenlijk door dingen, door mensen op een heel verkeerd spoor gezet is. Je ziet dat trouwens heel veel. Dat heel veel gemeenten met bepaalde mensen die ze willen winnen voor de Heer, en ook soms cursussen geven, dat ze al heel gauw beginnen met, oké, je wil een christen worden, nou, dan zal ik eens leren hoe je de Bijbel moet lezen. En dan zullen we je leren hoe je moet bidden. En zullen jullie leren wat betekent de gemeente. En hoe je de Heer kan dienen in de gemeente. Maar welke stap zijn ze dan vergeten? Dan zijn ze de stap vergeten. Hoe word je nou een kind van God? Hoe vind je nou vergeving? Hoe word je nou opnieuw geboren? En het komt steeds meer voor dat deze fundamentele stappen gewoon overgeslagen worden. Wat we willen graag. Die blijdschap van die christenen en het moraal van deze christenen, de manier van leven van deze christenen, dat spreekt me aan, dat wil ik ook en daar kies ik voor. En dan leven ze een christelijk leven zonder dat ze ooit echt opnieuw geboren zijn. En dat die oude mens, hè, ook gestorven is. Nou, daarom staat er, en daar werd ik me vanmorgen weer zo van bewust. Iemand die zo over de Heer kon praten. En als het erop aankwam, het fundament niet kende. En dan moet ik hier aan denken, in dat 8e vers, waar staat, let op wie? Op jezelf. Let op jezelf. Hou jezelf goed in de gaten. In Matteüs 24, als er Jezus heeft over de verleiding in deze wereld, dan zegt hij, zie toe dat niemand, wie? U verleiden. En dan heeft er Jezus het wel over de apostel, hoor. Zie toe dat niemand u verleiden. Wij denken heel vaak aan al die andere mensen om ons heen die verleid kunnen worden. Maar de Heer Jezus zegt het zelf, wie staat, zie toe dat hij niet vallen. En de verleiding is zo dichtbij. Zo dichtbij. En ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij weten, verleiding kan ook ons treffen. En dat we soms zomaar op een verkeerd been gezet worden. Door iemand die misschien razend enthousiast naar je toe komt. Met allerlei dingen. En als er puntje bij het paaltje komt, dan ligt het er net even naast. En dan is het niet de weg van de Bijbel. En dan zeggen ze ook nog wel eens van, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Weet je, dat staat ook in de Bijbel. Als iemand net voor het feest van de ongezuurde broden nog gezuurd brood in zijn broodtrommeltje heeft liggen en het wordt gevonden, dan moet die persoon naar buiten gebracht worden en dan moet hij gestenigd worden. Staat in de Bijbel. Doet u het ook? Doet u dat ook? Nee, toch? Dat staat wel in de Bijbel. Het is goed. Weet je, dan moet je leren, maar in welke situatie staat het in de Bijbel? Voor wie geldt dat? En in welke tijd was dat? Dus je moet wel leren de Bijbel te lezen. En je kunt niet zo alles maar één op één zo overnemen naar deze tijd. Dus het is heel belangrijk dat je niet er zomaar afgaat van, ja, het staat in de Bijbel. Nee, dan wil ik altijd wel weten van, in welk verband staat het in de Bijbel? En voor wie in de eerste plaats wordt daarmee bedoeld? En mogen we dat ook zomaar één op één overnemen naar de gemeente? Of is dat voor Israël? Of is dat in de tijd van de apostelen geschreven? Dus het is wel heel belangrijk dat je leert om de Bijbel heel goed te lezen in deze tijd. En dat betekent helemaal niet dat je de Bijbel moet ontkrachten, of dat je de Bijbel in allerlei stukjes moet hakken. Helemaal niet. Maar dat je wel leert de Bijbel. Wij zeiden vroeger in het Duits altijd, heilshistorisch leert lezen. Het heil in de historie kunt plaatsen. En daarom staat er ook, let nou op, en dan staat er in vers 8, dat je nou niet verliest dat wat je nou ontvangen hebt. Niet verliest. Ik heb hier een paar dingen opgeschreven, maar misschien kunt u zelf ook wat dingen opnoemen. Je bent een kind van God geworden. Je hebt de Heer Jezus in je hart toegelaten. Je hebt vergeving van zonde ontvangen. En je wandelt in de zevende hemel. Of in de derde hemel, zullen we dan maar zeggen. Ja? Je bent helemaal. Ik ken dominee. Ik ontmoet hem nog wel eens. Kos, Wim Kos. Hij is predikant in Westerhaar geweest. En Wim Kos, toen Wim Kos tot geloof kwam, toen fietste hij zo met blijdschap op zijn fiets dat hij helemaal niet meer wist waar hij fietste. En hij fietste zo de gracht in. Zo blij was hij. Hij was zo ontzettend blij dat hij de Jezus heeft leren kennen. Nou, goed. Als je de Jezus liet kennen, dan ontvang je een heleboel dingen. Maar als er nou iets gebeurt in je leven dat je, ja, dat je toch niet de goede kant op gaat, dat je misleid wordt. Nou, wat kun je nou allemaal in je geestelijk leven kwijtraken? Noem nou eens een paar dingen op. Wat kun je kwijtraken in je geestelijk leven? Je eerste liefde. Je blijdschap kun je kwijtraken. Vrede. De vrede met God, maar ook vrede. Ja, de innerlijke vrede. Wat kun je nog meer kwijtraken? Zekerheid. Je zekerheid kun je kwijtraken. Ja? Nog meer?
De waarheid.
Ja, de waarheid. Dat je gewoon, ja, het woord van God, als het ware. Dat je, ik kom wel eens mensen tegen die zeggen, ja, staat er wel. Maar is het waar? Hè? Is het wel waar? Kun je de Bijbel wel als waar aanvaarden? Nou, je kunt een heleboel kwijt. Ik heb het hier geschreven. Inderdaad, zekerheid, de Bijbel, gebed, getuigenis. De kracht kun je kwijtraken. De vreugde, vrede. Je kunt het allemaal kwijtraken. En daarom staat er in Openbaring 3 vers 11 zo mooi dat Johannes aan de gemeente van Philadelphia schrijft. Houd vast wat gij hebt. Opdat niemand uw kroon roven. Je kunt inderdaad een heleboel kwijtraken. Als je de verkeerde kant op gestuurd wordt. Als je de verkeerde weg op gaat. En dan staat er ook in vers 9. En misschien wel goed om daar toch even over te spreken. Opdat je... Oh ja, nog eerst even vers 8. Maar dat je je loon ten volle ontvangt. Je loon ten volle ontvangt. Stel eens voor. U bent werknemer en je krijgt elke maand je salaris. En op een gegeven moment krijg je salaris en dan is het maar de helft wat je krijgt. Wat doet u dan? Laat je het gewoon maar zitten? Soms als het de helft te veel is, dan laat je het misschien wel eens zitten. Maar stel je voor als het nou de helft te weinig is, wat doe je dan? Ja, dan ga je toch even contact opnemen. Zeg je, hé, wat is er nou mis? Ik heb te weinig. Ik heb te weinig. Nou, hier staat, zorg er nou voor dat je je loon ten volle ontvangt. Nou, dat woordje loon, daar wordt in het, ja, in het Griekse een woordje gebruikt, soldij. Eigenlijk gewoon je, ja, dat waar je eigenlijk recht op hebt. Nou, je inkomsten, je soldij. Zorg nou dat je je loon ten volle ontvangt. Er staat in de Bijbel zo'nzelfde woord. Het loon wat de zonde geeft, dat kent u wel, hè? Het loon wat de zonde geeft is de dood. Wanneer ontvangt iemand dan de dood als gevolg van de zonde? Het loon wat de zonde geeft is de dood. Wanneer gaat het in vervulling, denkt u? Wat denkt u? Bij je geboorte? Misschien nog iemand? Heel veel mensen denken, het loon wat de zonde geeft is de dood, dat het pas in vervulling gaat als je sterft. Of als de Heer Jezus terugkomt. Maar weet je, het loon wat de zonde geeft is de dood, dat ervaar je ook nu al. De dood in zijn volledig. De dood heeft te maken met gescheiden zijn van God. Maar de dood heeft ook te maken als je op een gegeven moment verslaafd bent aan allerlei andere dingen. Dat je als het ware in de dood leeft. En dat is ook nu al. Er zijn heel veel mensen die als gevolg van hun zonde allerlei aspecten van de dood in hun leven ervaren. En hun gezin, hun leven, alles wordt kapot gemaakt. En ze ontvangen hun loon echt helemaal ten volle. Dat is het loon wat de zonde geeft. En dat ervaar je nu al. En ik zal u eerlijk vertellen, dat ervaar je ook als christen. Als je als christen in zonde leeft, dan ervaar je ook de dood. Dan ervaar je dat, ja, dat de dood grip op je krijgt. Dat, kijk, als je zondigt, bewust zondigt, dan zul je direct ervaren dat er tussen God en jou iets in komt te staan. En dat is de dood. Het loon wat de zonde geeft is de dood. En je ontvangt het loon hoor. Op allerlei manieren. Maar dan staat er, maar de genade die God geeft is het eeuwig leven. En dat is ook het loon. Het loon van het geloof, het loon van het volgen van de Jezus is leven. Leven in zijn volheid, leven in zijn volmaaktheid. En de Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen omdat je leven hebt en overvloed. Nou, zorg ervoor dat je je loon helemaal krijgt. En niet een klein beetje. Niet dat je het met een fooitje doet. He, dat je niet ieder je geestelijk leven leidt en dat je eigenlijk alleen maar leeft van een heel karig fooitje. Maar dat je je loon ten volle ontvangt van de Heer. En dat de Heer je eigenlijk al je zegeningen kan geven als je je niet laat misleiden, maar op de weg bent waar de Heer wil hebben. Zorg ervoor dat je je loon ten volle ontvangt. En dat geldt ook nu al in dit gedeelte, in dit leven. En pas ervoor op dat je niet al tevreden bent met een heel klein fooitje, maar dat je je loon ten volle ontvangt. En dat betekent de volle vrede en de volle kracht en de volle liefde van de Heer. En ja, dat je je daarnaar uitstrekt naar de, mag ik het zo zeggen, naar de volheid van de Heilige Geest. En daar staat ook niet voor niets in de Efezebrief als opdracht: word vervuld met de Heilige Geest. Strek je daar naar uit. En dat heeft helemaal niets te maken met allerlei spectaculaire dingen. Dat je dan ineens in vreemde talen moet spreken. En dat iemand je de handen op moet leggen. En dat heeft er helemaal niets mee te maken. Het heeft alles te maken in, het in de hoedanigheid. In hoeverre ben je bereid om jezelf aan de Heer Jezus over te geven. Zodat Hij je leven mag vervullen. In hoeverre ben je bereid om dingen die niet goed zijn in je leven aan de Heer over te leven en weg te doen en te beleiden. Ja. Zorg dat je je loon ten volle ontvangt. Nou, en dan gaat Johannes daar nog even verder op in. Want dan zegt Johannes, en dat is wel heel belangrijk, dan staat er in vers 9, ieder die verder gaat, en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Wie in die leer blijft, deze is zowel de Vader als de Zoon. In iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt. Drie keer wordt hier het woordje leer gebruikt. De leer die gebracht is. Nou, ik heb dat aan de lijve, tenminste zelf, heel duidelijk een keertje ervaren. Dat er iemand naar mij toe kwam. En dat was in de gemeente waar ik sprak. En die jongen, knul, die zei tegen mij: die Bijbel, die kennen we nou wel. Ik wil zo graag meer willen weten dan de Bijbel. Dat is wat. Zei deze jongen letterlijk. Die Bijbel, dat zegt me niks meer. Ik wil meer dan de Bijbel. Er zijn sommige mensen die zeggen we hebben te maken met een voortgaande, dat is een theologische term, we hebben te maken met een voortgaande openbaring van God. En God openbaart zich ook vandaag nog steeds, net zoals in de tijd van de Bijbel. En wij moeten God niet opsluiten in de Bijbel. Want God spreekt ook vandaag. En wat God vandaag spreekt door zijn Heilige Geest is net zo belangrijk als dat wat er in de Bijbel staat. Nou, dus eigenlijk staat hier letterlijk dat Johannes zegt: pas nou op voor die mensen die verder gaan dan deze leer. Verder gaan dan het woord van God. En ik heb de Bijbel al heel wat keertjes gelezen. En ik zal eerlijk vertellen, ik ben nog steeds niet uitgelezen in de Bijbel. En ik geloof en ik hoop dat u dat ook wil doen. En het is de belijdenis van deze gemeente dat alles wat God ons te zeggen heeft en de volkomen Gods openbaring, zoals God zich wil openbaren aan deze wereld, kunnen we vinden in Jezus Christus en het woord van God. En daar is het woord van God compleet in. Daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Het is niet zomaar dat er in het boek Openbaring, u kent dat stukje misschien wel, in Openbaring 21, vers 17 en 18 staat: wie iets aan dit woord toevoegt, ik zal hem de plagen toevoegen. Wie iets van de Bijbel afneemt, ik zal hem het manna afnemen. Ja? En dat is niet zo toevallig dat het aan het einde van de Bijbel staat. Mensen, de Gods openbaring in het woord, in de Bijbel, is compleet. En er zijn heel veel mensen vandaag die verder willen gaan dan de Bijbel. Meer willen. En ja, ik denk dat heel gevaarlijk is en dat we heel erg daarvoor op moeten passen. Ik heb een seminar over geestelijke verleidingen. En een van de tweede studie gaat over theologische verleiding. En ja, misschien kan ik hier ook wel eens een keertje wat zo'n seminar geven. Maar dan heb ik het erover dat we hebben te maken met bijbelkritiek. Dat mensen Genesis 1, dat God in 6 dagen deze wereld geschapen heeft. Dat Jezus over het water liep. Dat Jona in een vis gezeten heeft. Dat Jezus van 5 broodjes, 2 visjes, 15.000 mensen eten. Mensen, dat snappen toch wel, dat kan toch niet. En wat is er gebeurd? De wetenschappelijke ontwikkelingen zijn bepalend geworden voor het gezag van de Bijbel. En omdat de wetenschap zegt, het kan niet, zeggen sommige theologen, die zeggen, nou dan moeten we het symbolisch zien. En dan zeggen ze inderdaad, de Bijbel is wel waar, maar niet waar gebeurd. Nou, dat zeg ik niet hoor. Maar dat wordt gezegd. Het gaat in de Bijbel niet om de letterlijke tekst, maar om de boodschap. Ja? Door die wetenschappelijke beïnvloeding. Maar tegelijkertijd heb je niet alleen een wetenschappelijke beïnvloeding, maar ook een maatschappelijke beïnvloeding. En door de maatschappelijke beïnvloeding, ja, wordt de Bijbel niet alleen bekritiseerd, maar wordt de Bijbel een ouderwets boek. En zeggen ze, ja, de Bijbel is niet meer van deze tijd. Hoe Paulus over het huwelijk spreekt, zo moeten wij niet meer over het huwelijk denken. Dat was voor toen. Zie je hoe Gods woord aangevallen wordt? En dat de Bijbel eigenlijk aangepast moet worden aan onze maatschappelijke ontwikkelingen. En nog iets, een derde ontwikkeling. Dus je hebt de wetenschappelijke ontwikkelingen, je hebt de maatschappelijke ontwikkelingen en je hebt de culturele ontwikkelingen. En sinds de jaren 60 wij te maken hebben in Nederland met allerlei Oosterse godsdiensten, zeggen heel veel theologen, al die Oosterse godsdiensten moeten we niet zomaar afschrijven, moeten we niet zomaar verwerpen, maar al deze Oosterse godsdiensten zijn alleen maar verrijkend voor het christendom. En wie durft te zeggen dat de God van de Bijbel de enige ware God is? Wie durft nog te zeggen dat de Bijbel het enige boek is wat waar is? En de Koran dan? En al die moslims dan? Gaan die dan allemaal verloren omdat ze toevallig dan in een ander land geboren zijn? Is dat niet een beetje hooghartig om te zeggen, wij christenen zijn de enige ware? Zie je wat er dan gaat gebeuren? Maar wat is toch geweldig, hè? Dat er vanuit de christelijke kerken zoveel mensen naar China gegaan zijn. En naar moslimlanden. En naar hindoes. En dat daar mensen vinden waar ze naar zochten. En dat met name in Iran, waar de islam zo'n terreur geweest is, dat er in het verborgene duizenden mensen tot geloof komen. En daar eindelijk vinden waar ze altijd naar op zoek geweest zijn. Laat dat niet van je afpakken. En nogmaals, wat hier staat, ga nooit verder dan de leer in de Bijbel. Maar de Bijbel is Gods volmaakte, gezaghebbende, foutloos woord van God. En er zijn allerlei invloeden die ons daar van af willen brengen. En die leer, hè, waarover gesproken wordt, dat is de leer van Christus. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad ook in die tijd de apostolische leer. Hè, in de tijd dat apostelen waren en gezaghebbend namens Christus mochten spreken en schrijven. Dat woord van God is compleet. Nou, en vandaar dat er dan ook staat, misschien zult u daar wat moeite mee hebben, maar dan staat er in vers 10... Indien iemand deze leer niet brengt, nou dan moet je wel heel ongastvrij zijn, want dan staat er, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken. Nou, wat wel heel duidelijk gekoppeld wordt, dat is dat die leer, die antichristelijke leer, gekoppeld wordt ook aan boze werken. Een leer staat nooit op zichzelf. Verleiding staat nooit op zichzelf. Verleiding leidt altijd tot boze werken. Tot zonde. Nou, wat bedoelt Johannes hier nou mee? Ontvangt hem niet. Nou, ontvangt hem niet. Heet hem niet welkom in je huis. Nou, dat ging in die tijd wel heel anders dan vandaag. Als je daar iemand welkom heette, dan was het eigenlijk... je bent... Eigenlijk was een iemand die gast, als gast uitgenodigd werd. Die werd, ja, het klinkt misschien heel vreemd als ik dat zo zeg. Maar je ziet het op een gegeven moment bij de Heer Jezus bij de Emmausgangers. De Heer Jezus kwam bij de Emmausgangers. De Heer Jezus was gast. En wie was eigenlijk degene die de leiding had bij de tafel? De gast was als het ware de leider geworden. En hij brak het brood, Jezus. Terwijl de mensen die daar woonden toekeken. En dat is eigenlijk de Bijbelse gedachte. Mensen die je welkom heet in huis, die gastvrijheid ging zo ver dat je zei, wij zijn gast in ons eigen huis, jij bent hier helemaal thuis. Zo ver ging het zelfs met welkom heten. Jij bent mijn broeder. Zo'n vreugde in het gastvrij verwelkomen van mensen in je huis. Nou, en als het ware maakte je volkomen één met degene die je welkom heette. Nou, in die zin zei Johannes nee. Daar moet je je huis voor gesloten houden. Want dan maak je je één met die dwaalleer. Eén met die valse leer. En dat moet je niet doen. Op grond daarvan weet ik nog heel goed dat er eens een keer een evangelist zei. Die zei, als er mensen van het wachttorengenootschap bij aan de deur komen, houd de deur dicht. Als de mormonen aan de deur komen, houd de deur dicht. Mormonen, die hebben dus het boek Mormon aan de Bijbel toegevoegd. De Jehovah getuigen hebben hun eigen wereldvertaling aan de Bijbel toegevoegd. De moslims hebben de Koran aan de Bijbel, als het ware, toegevoegd. Terwijl de Bijbel af is. Ze hebben toegevoegd, meer, verder. En de Bijbel zegt, ontvangt hij niet. Ontvangt hij niet. En ik zou u ook zelf willen waarschuwen, als je met Jehovah getuigen, met mensen van het wachttorengenootschap in discussie gaat, je zult het meestal verliezen en het is vaak heel onvruchtbaar. Het is vaak heel onvruchtbaar. Het is wel handig om een goed foldertje in huis te hebben. En dat je ze bij de deur een foldertje geeft. Nou, moet je ze horen, ik heb al een mooi foldertje voor u. Dan weet je precies wie ik ben. Hè? Maar ga nooit een discussie aan. Ik weet nog heel goed, Helene, dat wij in de Hoekse Waard woonden en dat we een keer zo'n stel uitgenodigd hadden. Weet je nog? En dat Helene aan het einde van de avond tegen me zei, Theo, ik dacht werkelijk dat ze gelijk hadden. Weet je nog? Ja, hè? Nou, ik dacht werkelijk dat ze kunnen praten en ze weten precies de argumenten te weerleggen. Ze weten precies uit de Bijbel de juiste teksten te selecteren die jou onderuit kunnen maaien. En als je ook de Koninkrijkszaal, de diensten bezoekt, het is alleen maar als het ware cursussen van hoe kun je iemand, gesprekstechnieken, hoe kun je iemand overtuigen van je eigen gelijk. En je redt het echt niet hoor. Dus wat dat betreft, wees daar heel voorzichtig mee, hoe je met deze mensen omgaat. En dan aan het einde schrijft Johannes zo'n prachtige groet, hoewel hij de mensen echt waarschuwt dat er zoveel aan de hand is, zegt hij van ja, eigenlijk wil ik veel liever bij jullie komen om met jullie te praten, van mond tot mond, en dan staat er zo mooi op dat onze blijdschap volkomen zijn. Johannes die genoot er zo van om zijn broeders en zusters te ontmoeten. Ik hoop dat u dat ook een beetje ervaart. Dat je het ervaart. Ik weet wel dat toen ik een paar weken geleden naar Dinxperlo ging, dan vind ik het eigenlijk best wel heel fijn om die broeders en zussen in Dinxperlo weer eens te ontmoeten. En je hebt iets met elkaar. Je bent geliefden van elkaar. En ja, ik denk als je de Heilige Geest in je hebt, je bent vol van de Heilige Geest, dan verlang je er ook naar om elkaar te ontmoeten. Om elkaar te bemoedigen. En dan zegt hij aan het einde in vers 13, u groeten de kinderen van uw uitverkoren zuster. En daar wil ik ook weer hetzelfde over zeggen wat ik in het begin geschreven heb. De oudste, in vers 1, de oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Zeer waarschijnlijk gaat het hier niet om één vrouw. Het is juist wel mooi dat de Efeze-gemeente ook genoemd wordt de uitverkorenen. Dat het hier waarschijnlijk om een gemeente gaat met haar leden. Sommige mensen zeggen nee, het gaat hier om Maria, de uitverkoren vrouw. Dat zou ook kunnen. Staat er niet bij dat het niet zo zal zijn. Maar ik denk dat hier een gemeente is die hier aangeschreven wordt. En dat deze gemeente ook weer de groeten krijgt van een andere gemeente. Een zustergemeente zou je kunnen zeggen. Met leden. En dat er als het ware ook gemeentelijk contact is met elkaar.